goede vrijdag, mensen. Halleluja. Ik zag vandaag een post van Ineke die zegt, a lot can happen in 3 days. Dan dacht ik, oh, dat vind ik krachtig. Er kan veel gebeuren in 3 dagen. En we gaan richting Pasen en we weten wat er gaat gebeuren. Want we hebben het al zo vaak gepredikt en gehoord, dat we weten wat er gaat gebeuren. En toch wil God iedere dag, ieder moment dat hij met jou hebt, met jou als huis, met ons als kerk, wil hij iets nieuws brengen. Geloof je dat? Geloof je dat zelfs op een goede vrijdag die je al 130.000 keer hebt bezocht, dat God iets nieuws kan doen? Iets nieuws in je hart. Misschien door een woord die je al 30 keer gehoord hebt, maar misschien gaat de geest van God vandaag iets nieuws doen. Ik geloof dat. Want de geest van God is hier, zijn aanwezigheid is hier. En we spreken vanaf vandaag eigenlijk een maand lang over het thema the nature of God. De natuur van God, van wie God werkelijk is. Wie is zijn natuur? De natuur van iemand, van God, zegt iets over wie die persoon is. En de natuur van iemand komt altijd naar buiten. De natuur van iemand kan niet verborgen blijven. Dus je kan niet zeggen, ik ben heel geduldig van nature en vervolgens elke keer uit de school klappen. En dan zeg je, ik geloof dat je het wil zijn, ik geloof niet dat je natuur is. Maar de natuur van God. En vandaag wil ik spreken met jullie over het thema God van liefde. Op een dag als vandaag, waarin we dit herdenken, dat God zelf aan het kruis ging voor ons, spreken we over een God van liefde. Zijn natuur is liefde. Liefde is wie hij is. Dat is niet iets wat ik verzin, dat zegt het woord van God. God zegt over zichzelf in 1 Johannes 4 vers 8... Wie niet lief hebt, kent God niet, want God is liefde. God heeft niet lief, God kan niet lief hebben, God is liefde. Zijn natuur is liefde. En toch is dat misschien wel een van de meest aspecten van Gods natuur waardoor de wereld aan God twijfelt. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik krijg regelmatig vragen over mijn geloof. Ik word regelmatig uitgedaagd over mijn geloof. Ik hoop dat jij dat ook hebt. En een van de vragen die ik zo vaak krijg, een van de redenen dat mensen tegen mij zeggen, nou Robert, dat jij in God gelooft is leuk voor jou, maar waarom ik niet in God kan geloven? Weet je waarom ik niet in God kan geloven? Als God zo liefdevol is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld? Oh, als God zo liefdevol is, hoe rijm je dan al die ellende in de wereld? Heb je die vraag wel eens gehad? Mag ik een beetje prikkelend zijn? Als dat niet zo is, dan denk ik dat je te weinig omgaat met niet-gelovigen. Of je bent niet eerlijk. Of, en nu kom ik misschien heel erbij, weet je zelf het antwoord niet. En toen werd het stil. Misschien weet je zelf het antwoord niet eens. Misschien vind je die vraag zo uitdagend dat je niet eens aandurft te gaan en dat je wegloopt en zegt, ja, goeie vraag. Ik bel je volgende week wel terug. Maar er zit een dilemma in, wat de natuur van God is en wat we om ons heen zien, waarin we leven, waarin de wereld ondergedompeld is en onderworpen is aan pijn en aan ellende. En in het Engels is het woord evil. Dat kennen wij in het Nederlands niet. Dat vertalen we een beetje met slechtheid. Ik vind het een soort stripfiguurwoord. Slechtheid. Maar Engels hebben ze het woord evil. Dat, als je het zegt, dan klinkt dat alleen al eng. Er is een God van liefde en er is een wereld vol evil. Vol slechtheid, vol ellende waarin we leven. Want als je dat ontkent, ja, dan snap ik dat mensen niet in God willen geloven. Maar durven wij als christenen, durven wij als volgelingen van Jezus ook gewoon eerlijk te zijn over wat we zien, maar wel wat we geloven? En daar heb je spanning op. Daar voel je spanning op. En ik hoop dat deze vraag je uitdaagt. En ik hoop dat wat ik vanavond ook wil doen is je prikkelen om gewoon hierover na te denken. Dat de volgende keer dat iemand komt met deze vraag. Oh ja, als God zijn natuur liefde is, waarom is er dan zoveel ellende in de wereld dat je een antwoord hebt? Dat je op zijn minst de antwoord durft aan te gaan met die persoon. Zeggen, leuke vraag, zullen we het hier eens over hebben? Want wat de Satan doet in de wereld is de waarheid van God omdraaien en verdraaien, zodat zij geloven dat ellende het bewijs is van geen liefde. En ik wil je vanavond, op deze Goede Vrijdag, wil ik je helpen. Waarom? In 1 Petrus 3 vers 15 zegt Petrus dit tegen de gelovigen. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is? Let op, wees dan steeds voorbereid, bereid om u te verantwoorden. Wij hebben een taak om de hoop die in ons is te verantwoorden. Ik heb een hoop in Jezus. En waarom dan? En waarom dan? En waarom dan? Kijk nou om je heen. Waar is die hoop? Waar is die hoop op gebaseerd? En zeggen wij, oh ja, dat staat in de Bijbel. Dat is een goed antwoord. Daar heeft een ongelovige alleen helemaal niks aan, want die gelooft niet in de Bijbel. Maar waarop is die hoop in jouw leven gebaseerd? Op het moment dat het gebaseerd is op een getuigenis, dan durf je te vertellen, ja toch? Want het niet-gelovige gelooft dat ook, want die heeft je leven zien veranderen. En die heeft de wonderen in je leven gezien. Wees steeds voorbereid. Wees bereid om jezelf te verantwoorden over de hoop die in je leeft. En ik ga je vanavond helpen. Althans, dat wil ik. Ik hoop dat het lukt, zo niet kom je na die tijd bij me met vragen. Bij mij gaat het meestal zo. Als ik het heb over de God van liefde en de confrontatie, als er dan zo, God zo liefdevol is, waarom is zoveel ellende? Gaat het meestal in deze treden, dus ik ga je een beetje helpen. Meestal gaat het zo, omdat er zoveel ellende is, is voor mij bewijs dat God, dat er überhaupt geen God bestaat. Ken je dat? Dat er ellende is, is bewijs dat er überhaupt geen God bestaat. Want als er een God zou bestaan, dan had hij er lang wat aan gedaan. En als antwoord daarop, misschien een beetje filosofisch, maar ik ga je helpen, dus probeer een beetje op te letten, is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Dat jij ellende herkent en dat je evil en slechtheid herkent, is juist bewijs dat er een God is. Want als er geen God zou zijn, als er geen schepper zou zijn die boven alle materie zou staan, dan zou de hoogste orde van rechtvaardigheid zijn jouw mening. Dat zou de hoogste orde zijn. Wat ik vind is waar, want ik ben opgegroeid vanuit een aap en ik ben ontwikkeld en niemand vertelt mij wat ik moet doen, want er is geen macht boven mij. Dus ik beslis zelf wat ik ga doen en dat noemen we onze mening. En de Satan probeert dat duidelijk te maken, dat dat zo is. Maar wij weten allemaal, gelovig en ongelovig, dat dat niet zo is. Omdat we namelijk slechtheid en ellende kunnen herkennen, is er een teken dat er een grotere macht boven staat. Een grotere macht die bepaalt wat goed en wat slecht is. Dat jij voelt dat iets slecht is, zonder dat het jou verteld is, betekent dat er iets in jou leeft die zegt, hey, er is iets. Dit is bewijs dat God bestaat. Want ik voel iets dat buiten van mezelf is, dat hoger is dan mezelf. Als jij dat hebt, dan is dat bewijs dat God bestaat. In de theologie noemen ze dat objectieve moraliteit. Dat is moraliteit, het verschil tussen goed en kwaad, die buiten jezelf ligt. Moet je je voorstellen dat twee jonge kinderen aan het vechten zijn. Wie heeft de broers en zussen? Wie vecht wel eens met zijn broers en zussen? Nog steeds? Maar wat doen kleine kinderen? Op het moment dat ze samen aan het vechten zijn. En ze komen er niet uit. Dan is het snelste wie bij papa of mama is. Die heeft rechtvaardigheid gekregen. Die heeft gelijk gekregen. Papa, hij sloeg mij. Mama, zij sloeg mij. Degene die dat eerste bij de hogere moraliteit kwam, die wint. Dat is wat wij in natuur doen. Onze natuur is zo gemaakt dat wij naar boven kijken om te bepalen wat goed en wat kwaad is. En de duivel draait het om en die zegt, nee, dat is juist bewijs dat God niet bestaat. Nee, mensen, jonge mensen vooral. Oude mensen ook. Dat jij kunt herkennen dat er ellende is, is bewijs dat er een God bestaat. En dan krijg ik deze vraag. Oké, zover wil ik wel mee. Maar als die God bestaat, dan is hij zeker niet liefdevol. Of niet almachtig. Hij kan er niks aan doen, dus is hij niet almachtig. Of hij wil er niks aan doen, hij is helemaal niet liefdevol. Ken je die confrontatie? En die is tricky, hè? Die vergt ervoor dat je naar binnen gaat kijken. Die vergt dat je naar gaat kijken naar wat geloof ik eigenlijk. Als ik de ellende en de pijn in mijn eigen leven zie en die van de mensen om me heen. Ja, dan is die echt en is die reëel en is die, dan is die daar. Maar ik geloof ook echt in een God van liefde. Hoe kan dat? Ik ga je helpen en ik kan het niet allemaal omvatten, want er zijn studies aan voor nodig. Maar ik ga je dit vertellen. Pijn, ellende, pijn die daarbij hoort, is niet alleen het tegenovergestelde van liefde. Maar het is zelfs het bewijs ervan. Wij ervaren pijn omdat we lief hebben. Wij ervaren mededogen, wij ervaren pijn met onze naasten, pijn met onze familie, pijn met onze omgeving, pijn met deze wereld. Omdat wij weten wat liefde is. Omdat wij in ons leven liefde ervaren of ervaren hebben, weten we ook wat het voelt als het er niet is. Pijn is het bewijs van liefde. En dit is iets wat zo boven ons gaat, zo buiten onszelf, is dat God dus in zijn almacht heeft gekozen om zichzelf te beperken door ons vrije wil te geven. Wij kennen allemaal de vrije wil dat we hebben, toch? God die grijpt niet in op het moment jij wat doet. God grijpt niet in. Als iemand hier een pistool zou hebben, die zou de persoon naast hem schieten. God grijpt niet in. En ik geloof dat God meer pijn doet dan wat wij ooit beseffen. Want het is een keuze die hij voor zichzelf heeft gemaakt. Ik ga mensen maken die een vrije wil hebben. Die kunnen kiezen om mij te lief te hebben, om mij te volgen, om mij aan te nemen of niet. En ik laat ze allebei gaan. Hoe ouder mijn kinderen worden, hoe meer ik besef hoe moeilijk dit is. Om los te laten, om werkelijk lief te hebben, is om vrij te laten en eigen keuzes te maken. En te zien dat ze soms een keuze maken die pijn gaat doen. En van ik weet, God weet dat, ik zeg, doe dat nou niet, want het gaat pijn doen. En hij geeft ons de vrijheid om te kiezen. Hij heeft zich beperkt om niet in te grijpen, omdat hij zoveel van ons houdt. Vrije wil is het bewijs van zoveel liefde. We hebben een keus om lief te hebben. We hebben ook een keus om pijn te doen. En God laat ons op die weg. Hoe pijnlijk die weg ook is voor ons, voor onze naasten, maar let op, ook voor God. Want God is niet afwezig in pijn. Integendeel, God is dichterbij dan ooit. God kiest ervoor om in iedere vorm van pijn dichtbij te zijn. Vrije wil. Wij hebben dat zo onderschat. Wij onderschatten dat nog steeds. Wat een teken van liefde dat is, wat God ons heeft gegeven, doordat wij zelf mogen kiezen hoe ons leven gaat, grotendeels. En dat hij ons niet alleen, dat hij zo dichtbij is, dat wij hem, hoe meer pijn we hebben, hoe meer wij hem ervaren. Herken je dat? God is zo dichtbij. Wat ik ook regelmatig vertel is dat wij ook gewoon gelukkig niet weten wat God aan het doen is. Heb je wel eens gehoord van het rippeleffect? Eén druppel in het water geeft een rippeleffect. Wij zien vaak één of twee ringen, maar als je een steen in het water gooit, zul je zien dat er heel veel ringen zijn die wij in ons eigen leven ook niet zien. Wij zien niet wat het effect is van bepaalde keuzes in ons leven. Ook niet de dingen die God toelaat in ons leven, waarin hij in had kunnen grijpen, maar niet doet. Wij zien niet het effect op langere termijn, op grote termijn, op grote plaatje, wat het effect is van het pijn in ons leven. Ik weet van mensen die door middel van pijn dingen bereikt hebben, of dingen vrijgezet hebben, of mogelijkheden hebben gekregen die ze anders nog nooit hadden gehad. Ik zeg niet dat God het organiseert, maar ik zeg wel dat wat er ook gebeurt, God gebruikt het ten goede, omdat hij een God is van liefde. dat hij ons vrije wil geeft, dat er consequenties zijn voor ons. Maar hij gebruikt alles voor wie hem liefhebben ten gunste van zijn gelovigen, ten gunste van zijn kinderen, ten gunste van jou. En dan krijg ik ook wel eens de vraag, maar waarom gebeurt dan slechte dingen bij goede mensen? Kan God niet, ik heb deze ook heel vaak gekregen, kan God niet gewoon die slechte mensen weghalen of stoppen of er iets mee doen? Gewoon even niet. En zeg ik, ja, dat zou die kunnen. Dat zou die zeker kunnen. Sterker nog, dat heeft hij ook gedaan. Hij heeft een keer heel veel water gebruikt. Toen bleven er maar een paar over. Maar de zonde in onze natuur bleef. En dat begon allemaal opnieuw. En hij zei, ik doe het nooit weer. Maar wat een nog confronterende antwoord daarop is, is dat als God dat zou doen, waar zou hij dan moeten stoppen? En dan confronteert het mij en dan confronteert degene met wie ik aan het praten ben. Ik zeg, zou God bij de moordenaars moeten doen? Ja, zeker, zeker de moordenaar. Oké, en de misbruikers? Zeker de misbruikers, zeker. Oké, en de dieven dan? Dieven. Ik zeg, en de leugenaars, wat vind je daarvan? Nou, die niet. Heb je wel eens gelogen? Nee. Jammer, daar ging je al. Maar het antwoord is dit, Romeinen 3 vers 23 zegt, iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. De ruwe conclusie ook hier is, er zijn geen goede mensen. Er zijn geen goede mensen. Misschien wel in onze ogen. Maar in de maatstaf van God die volledig goed is, die volledig liefdevol en volledig rechtvaardig is, zijn er geen goede mensen. Niemand is goed, behalve één. Er was er één goed. Er was er één volmaakt. Er was er één die foutloos leefde in de ogen van God. Die zonder zonde leefde. En dat was natuurlijk Jezus. Romeinen 5 vers 8 zegt dit. Maar God bewees ons zijn liefde. Hij liet het niet alleen zien als een schemering, maar hij bewees ons zijn liefde. Door de Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus toen wij het nog niet verdienden. Genade is niet iets wat wij verdienen. Maar toen wij nog zondaars waren, toen stierf Jezus al voor ons. Met het risico dat jij nee tegen hem zou zeggen. Dat risico nam hij al. Dat is zijn liefde. Dat hij een keuze met je voorlegt. Hij zegt, ik leg mijn leven af toen je nog een zondaar was. Met de hoop en de verlangen dat je ja zou zeggen tegen hem. En dan zegt hij dit in vers 9. Des te zekerder is het dus dat wij, nu wij door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. We zullen door het werk van Jezus niet worden veroordeeld. En zijn liefde was het bewijs. Zijn offer was het bewijs van zijn liefde. En dan op de vraag, waarom grijpt God niet in? Is dit het antwoord? Dat heeft hij al gedaan. God heeft al ingegrepen. God heeft al voor gezorgd dat niemand verloren hoeft te gaan. Maar dat een ieder die zijn naam aanroept gered zal worden. Hij heeft het al gedaan. God heeft al ingegrepen in de ellende en de pijn in deze wereld. En dan gaat de hostingteam rond. Wil ik je vragen om gewoon je cupje bij je te houden en je matsen bij je te houden. Gaan we zo samen het avondmaal vieren als bewijs van Gods liefde voor ons. Hij heeft ingegrepen. Eén foutloos mens. De mens geworden zoon van God. Die echt goed was. Deze man ging vrijwillig de volheid van onze ellende in. Het vlekkeloos lam van God werd tot zonde gemaakt. Onze zonde. Jouw zonde. Jezus is niet alleen voor ons gestorven. Hij is in onze plaats gestorven. Hij droeg vrijwillig onze ziekte. Hij werd vrijwillig vernederd en bespot in onze plaats, gemarteld en geslagen, totdat hij zelf de geest gaf. En werd niks afgenomen. Omdat hij foutloos was, had hij alle macht. Maar hij koos ervoor om zijn macht af te leggen. Om de dood in te gaan. Om zijn geest te geven. Zodat hij de dood voor ons kan overwinnen. Zodat wij in Christus niet veroordeeld zouden zijn. En dat God nog dichterbij zou kunnen komen. Je hebt het offer van Jezus nodig. Je hebt het offer van Jezus nodig om God in jouw leven dichtbij te voelen. Maar de wereld heeft het offer van Jezus nodig om gered te worden. Maar jij bent de boodschapper in jouw plaats, op jouw werk, op jouw school, in jouw vriendengroep, soms misschien in je kerk. Die het woord van Jezus, het levende woord van Jezus verkondigt. En in zijn dood zijn wij levend geworden, verzoend met God. We lazen 1 Johannes 4 vers 8. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Dan staat er in vers 9 dit. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat wij door Hem zouden leven. En het wezenlijke van liefde is niet dat wij God lief hebben gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon gezonden om verzoening te brengen voor alle zonden. Goede Vrijdag is het bewijs dat Gods natuur liefde is. Dat Hij alles geeft voor deze wereld. Niet alleen voor jou, maar voor deze hele wereld. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. De vraag wil gaan staan. Ik hoop dat je mee eet. Want dit is niet een bewijs van jouw volmaaktheid. Dit is een onderwerping aan die van Jezus. Dit is niet een bewijs dat jij het voor elkaar hebt. Dat je perfect bent. Het is bewijs dat Jezus dat was. En nog steeds is. En op het moment dat je dit eet, dan is het een teken van Jezus' lichaam. Die geslagen werd voor jou. Die bespot werd voor jou. Die gekroond werd met doornen voor jou. Die aan een kruis ging voor jou. Die stierf voor jou. En als je dat gelooft, je hebt een cupje gekregen met druivensop. Als teken van het bloed van Jezus. En de Bijbel spreekt over dat het bloed van Jezus je reinigt. Je geweten, hetgene wat jou vertelt wat goed en fout is. Wat soms harder schreeuwt dan je ooit kan hebben. Het bloed van Jezus reinigt. Dat maakt je schoon. Daarmee zeg je niet ik was goed of fout. Dan zeg je dat maakt eigenlijk niet uit. Jezus is voor mij gestorven. En ik heb zijn offer aanvaard. En zijn bloed, dat reinigt mijn geweten, reinigt mijn hart, reinigt mijn leven. Dank u, lieve Jezus, dat we in uw offer het bewijs zien van de liefde van de Vader. Dat we zijn natuur van liefde zo duidelijk zien. Dat Hij niet alleen bereid was om zijn eigen Zoon te geven, maar het ook deed. En dank u wel, Jezus, dat u gehoorzaam was aan de Vader. Dat u het pad gegaan bent waarvan u wist wat er zou gebeuren. Maar u wist ook dat het nodig was. Dank u wel dat u voorbij het kruis kon kijken en kon zien ons allemaal, die gered werden door uw offer. die ja zeggen tegen u, Jezus. En gered worden door wat u gedaan heeft. En ik wil je op dit moment hier ook de kans geven, als jij zegt, ik heb dat nog nooit gedaan, ik heb nog nooit ja gezegd tegen Jezus. Ik wil iedereen vragen om gewoon zijn hoofd te buigen, zijn ogen dicht te houden. Het is zo'n moment waarin je misschien voor het eerst of misschien voor de zoveelste keer hebt gehoord, maar dat God je hart aanraakt en zegt, ik zoek jou, ik wil jou, ik heb jou gered. Zeg ja tegen mij en ik vul je met mijn geest en ik vul je met mijn leven. En ik kom dichterbij dan ooit. En je zult ervaren, ondanks dat de wereld misschien ellende kent, de vrede van God dat allemaal te boven gaat. Als je dat nog nooit gedaan hebt en je wilt dat nu doen, wil ik je nu die kans geven. Steek gewoon nu je hand op. Ga ik voor je bidden. Gaan we samen bidden. Niemand kijkt. Gaat tussen jou en God. Amen. Jezus. In de naam van Jezus, op grond van zijn werk, mag ik tegen je zeggen dat je zonden zijn vergeven. Je zonden zijn je vergeven. Je bent verzoend met God. De God van liefde. God van kracht. God van leven. Je bent zijn kind en je bent verbonden met hem. Er staat niks meer in de weg. Er staat niks meer in de weg. Dat jij naar God toe kan gaan. En dat hij jou aanneemt als kind. En voor de rest van de gemeente bid ik over jullie. Dat de Heilige Geest die in je woont. Een nieuwe passie opwekt. Een passie aanvuurt. Voor de liefde van God. Om die met nieuwe ogen te zien. Om die als een vreugde in je leven te ervaren. Dat de God van liefde, dat hij jouw vader is. Dat hij je gered heeft. En dat hij je verzoend heeft met zichzelf. En dat je hier in zijn aanwezigheid mag staan. En ik bid je de nabijheid van God toe door zijn Heilige Geest. En dat je zijn kracht ervaart op dit moment, hoe diep je ook zit, wat je ook voelt. Dat je de kracht van God ervaart die je dichter bij zijn hart brengt. En ik bid de zegen van God over je uit. In de naam van Jezus. Amen. Ik wil je hartelijk danken voor dat je hier vanavond was. We hebben voor degene die dat wil, hebben we in het foyer een moment waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Een bakje koffie kunnen drinken of een bakje thee. Even kunnen babbelen. En ik nodig je hierbij uit voor zondag. Want er kan veel gebeuren in 3 dagen. En voor degene die het niet weet, Jezus staat weer op. Hij leeft. Amen. Halleluja. Dankjewel.